Goedemiddag. Ik zal mij kort even voorstellen. Ik ben Frank van Rijs. Ik heb ongeveer 10 jaar lang in een tuincentrum gewerkt. En vorige zomer heb ik beslist om bij het project van mijn ouders in te stappen. Dat was augustus, dat is ongeveer een jaar geleden. Het project Yggdrasil is iets dat mijn ouders in 1996 hebben opgericht. Dat was eigenlijk de bedoeling om mensen te laten kennismaken met permacultuur. De permacultuur toegepast op de moestuin en vooral op het kweken van groenten. Op het kweken van uw eigen groenten. Dus niet grootschalig, maar gewoon thuis dat u zelf gezonde groenten kan kweken. Zij hebben dit gedaan aan de hand van een winkel. Aan de hand van een winkel waar zij eigen groenten verkochten, ook altijd workshops en cursussen gegeven. In 2010 begon het allemaal te veel te worden. Het had eigenlijk iets te veel succes en mijn ouders wilden een stapje terug doen. Hebben dan even geminderd en ik ben dan vorig jaar erbij ingestapt. En stilletjes aan de winkel is terug geopend. Zijn we terug het aantal cursussen, het aantal workshops aan het verhogen. Om het nog gemakkelijker bekend te maken, heb ik er ook op internet een deel bij gedaan. Ik weet niet, sommige mensen kennen misschien mijn website al of hebben al mijn blog gezien. Dit is mijn website natuurlijkemoestuin.be. Hierop staan verschillende gratis artikels over permacultuur, over hoe u op een gemakkelijke en natuurlijke manier kunt tuinieren. Ik heb ook een nieuwsbrief waarop u zich kunt inschrijven. En dan krijgt u ongeveer om de 3 weken een artikel waar dat stap voor stap eigenlijk uitgelegd staat hoe u uw moestuin kunt omvormen, hoe u een natuurlijke moestuin kunt opstarten. Daarbij is er ook een blog. Daarop verschijnen 3 keer per week kortere artikels met echt specifieke informatie waarom u met stroom moet mulchen, of waarom u niet mag spitten, of waarom smeerwortel handig is. Allerlei verschillende, heel divers ook, worden ook boeken besproken, maar het heeft altijd, het houdt altijd een link met natuurlijk tuinieren, met permacultuur. Ik ging normaal gezien een klein experiment doen met een stoel, maar het is redelijk trap hier. Ik zal even... De bedoeling is dat jullie een beetje opletten, want normaal horen er nog enkele vragen. Dit is een klapstoel. Ik kan hier op gaan zitten. Het gebeurt niet veel. Ik kan nog eens, ik kan zelfs op gaan recht staan. Terug gaan zitten. En terug opplooien. Ik vraag me af, is er iemand die had verwacht dat er iets zou gebeuren, dat de stoel zou breken, dat die zou kapot gaan, dat ik zou vallen?
Als je erop ging staan?
Ja, eventjes wel, ja. Weet er iemand te zeggen waarom dat dit niet gebeurd is? Waarom dat ik gewoon op de stoel kon gaan zitten, kon gaan staan zonder dat er problemen waren? Ik had al geoefend thuis natuurlijk.
Omdat die sterk genoeg was?
Ja, inderdaad. De stoel die wordt speciaal berekend, de stevigheid wordt berekend. Daar gaan plannen vooraf, dat wordt allemaal mooi ontworpen. En dat is eigenlijk het belangrijke woord erin. Het is gebouwd naar een specifiek ontwerp. Als mensen iets maken, een tent, een baan, een brug, een huis, dat wordt altijd speciaal ontworpen. Men gaat altijd eerst goed nadenken en dan gaat men eraan beginnen. In de tuin gebeurt dat blijkbaar niet. Heel veel mensen smijten alles overboord en beginnen gewoon. En dan is dit het resultaat. Ik weet niet of dat heel duidelijk zichtbaar is, want er schijnt misschien wel licht op. Maar het is een moestuin die ooit goed begonnen is en na enkele jaren wat verkeerd gelopen is. Waarom is dat? Duidelijk, er wordt helemaal geen ontwerp gemaakt van een tuin. Waarom niet? Er zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen is een gebrek aan kennis van natuurlijk tuinieren. Heel veel mensen hebben heel weinig kennis erover en beginnen er gewoon aan. En dat heeft dikwijls slechte resultaten. Er zijn heel veel verschillende principes, belangrijke principes in natuurlijk tuinieren. Als die gevolgd worden, dan verloopt het eigenlijk redelijk vlot. Kent u deze niet of volgt u die niet, dan kunt u dikwijls in problemen komen. Er zijn ook heel veel wetenschappelijke resultaten die kunnen gebruikt worden in een natuurlijke moestuin. Het klinkt misschien niet zoals u verwacht, maar het is wel degelijk zo dat natuurlijk tuinieren heel veel ontwerp, heel veel planning en ook gebaseerd is op wetenschappelijke resultaten. En als laatste is het ook heel belangrijk dat u gebruik maakt van bevindingen van de natuur. De natuur heeft miljoenen jaren lang kunnen experimenteren, kunnen selecteren en zo heeft hij eigenlijk zelf voor heel veel situaties de beste oplossing gevonden. En het zou heel kortzichtig zijn van ons om daar gewoon naast ons neer te leggen en daar geen gebruik van te maken. Heel veel mensen beginnen aan die tuin en denken, in de natuur groeit alles vanzelf. Als ik begin met een moestuin, dan gaat dat ook allemaal vanzelf. Helemaal klopt dit niet en een belangrijke reden daarvan is dat in de natuur groeien er andere planten als wij in onze groentetuin willen hebben. De planten die wij in onze groentetuin zetten zijn langdurig geselecteerd en als je die gewoon in de natuur zou zetten, zou er niet zo heel veel van terechtkomen. Dus in de natuurlijke moestuin groeit alles vanzelf, dat klopt niet. U moet de regels en principes volgen en dan is het eigenlijk redelijk eenvoudig om een succesvolle, arbeidsarme, natuurlijke moestuin te hebben waar u gewoon uw eigen groente kunt kweken. Is het dan simpel en probleemloos? Voor ons is het ondertussen redelijk simpel en probleemloos, omdat wij al heel lang bezig zijn. Mijn ouders zijn 16, 17 jaar geleden begonnen, hebben heel veel geëxperimenteerd, heel veel gezocht. En bij ons is het nu redelijk eenvoudig. Dus ik ga je kort uitleg geven hoe dat wij het doen. Wees dus welkom in onze manier en onze natuurlijke moestuin. We gaan een paar punten behandelen. Het probleem bij natuurlijk tuinieren is dat er heel veel te behandelen is, heel veel te vertellen is. Ik heb maar een uurtje gekregen, dus ik ga er drie punten uitpikken. Het allerbelangrijkste is dat we niet spitten. Een andere waar we heel veel vragen over krijgen, waar ook heel veel mensen moeite mee hebben, is combinatieteelt. Onze manier noemt schijnbare chaos en die ga ik ook verder uitleggen straks. En dan als allerlaatste is ook het belang van uw ingesteldheid in de tuin heel belangrijk, omdat een natuurlijke moestuin is eigenlijk iets helemaal anders als een gewone gangbare moestuin. Als mensen willen beginnen of denken om te beginnen in de tuin, dan botsen ze dikwijls al direct tegen verschillende vragen of krijgen ze dikwijls vragen en botsen ze tegen problemen. De eerste belangrijke vraag voor veel mensen is die overgang al heel moeilijk. Je mag niet spitten in de tuin. En dan? Dan wordt de grond hard. Hoe moet je onkruid onderwerken? Hoe moet je compost in de grond krijgen? Hoe ga je ooit al dat onkruid dat groeit als je niks mag doen, als je niet mag schoffelen, niet mag harken, hoe ga je dat dan op de baas kunnen, hoe ga je dat wegkrijgen? De vragen zijn eigenlijk oneindig. Ik denk dat iedereen deze persoon wel kent. Normaal gezien heeft hij het heel druk met misdaad te bestrijden. Hij had wat vrije tijd. Hij is gaan werken in de tuin. Hij ziet sterretjes, want hij is aan het spitten geweest. En spitten is absoluut niet goed. Het is niet goed voor de grond. Het is niet goed voor de mens. Ik heb, zoals ik al gezegd heb, 10 jaar in een tuincentrum gewerkt. We waren zelfbediening. Maar toch zijn er heel veel mensen die komen vragen, kun je die zak potgrond in elkaar leggen, kun je even helpen om die plant daar te zetten? Want, ik heb juist een rugoperatie gehad, ik heb een hernia, ik heb verschot. En als je daarop afging, dan was ongeveer de helft of een derde of 2/3 van de mensen in België een rugleider. Dus die mensen kunnen allemaal niet spitten in de tuin, het is ook absoluut niet goed. Spitten en met uitbreiding ploegen is altijd gezien als een belangrijke vooruitgang. Zeker in de landbouw heeft het eigenlijk heel veel opgeleverd, maar het heeft ook wel nadelen, dat zullen we straks bekijken. Waarom denken de meeste mensen dat ze moeten spitten? De eerste reden is het losmaken van de grond. Als je niet spit, dan denken mensen, de grond wordt hard, daar gaat niks op kunnen groeien. Dan moet je spitten, dan gaat de grond losser worden, we krijgen een betere bodemstructuur. Een tweede reden is voor het gemak. Je kunt gewoon alles omspitten, de tuin is helemaal proper en opgekuist, alle onkruid, alle gewasresten zijn weg. En een derde reden is dat door het spitten het mineralengehalte verhoogt. Er worden heel veel mineralen vrijgezet door het bodemleven en daar gaan we ook verder op ingaan. Ik heb een korte video over de regentest. Ik weet niet of dat die heel duidelijk is. Ik zal het ook uitleggen. Het is eigenlijk de bedoeling om een vergelijking te maken tussen niet gespitte grond en gespitte grond. De blauwe, de linkse, is niet gespit, waar ze rode vloeistof in gieten, is gespitte grond. Dat is een klomp gespitte grond, altijd gespit geweest en daar hebben we groenten op gekweekt. Dat is niet gespit voor 40 jaar en je ziet al direct dat daar veel meer worteltjes in zitten. Dat is veel beter grond zoals we straks gaan merken. Dat is de gespitte grond. Het is gewoon een kolom waar die al 1/3 opgevuld is met grond. Daar gaan ze water in gieten om eigenlijk de regenval tijdens regenval te simuleren. Dan te kijken wat er gebeurt, wat het verschil is tussen deze twee soorten. Daarbovenop is een klein potje gezet met gaatjes in, zodat het niet gewoon in één dikke straal naar beneden loopt, omdat het verspreid is, dat het eigenlijk de regen simuleert. Dat is dat potje. Je gaat eigenlijk redelijk direct, allez, redelijk snel verschil zien tussen die twee. Ik weet niet of iedereen het ziet, maar hier bij die blauwe vloeistof, die trekt direct redelijk goed de grond in. En hier is dat ongeveer een centimetertje ingezakt en daar stopt dat. Het water blijft er gewoon bovenop staan en het zakt er helemaal niet meer in. Hier gaat het steeds verder zakken en straks gaat het in dat potje uitdruppelen. Alhoewel er gezegd wordt dat door te spitten je een betere structuur krijgt, en als je niet spit de grond hard wordt, klopt dat dan blijkbaar toch niet. Ik heb precies stilgevallen.
Van daar rood zijn ze niet eens alles uit.
Nee, het is gestopt met werken. Ik zal eens proberen verder te spoelen. Zo, nu is alles erin. Het is aan het zakken. En je ziet dat blauw zit al onder het rode. Eigenlijk gaat het blauwe water redelijk snel in de grond trekken. En dit is heel belangrijk, omdat als er water valt, dan wil je ook dat dat in de grond verdwijnt. En dat daar opgeslagen kan worden en eigenlijk als reserve kan gebruikt worden door planten als het droger wordt. Het rode water op de gewone gangbare manier van kweken blijft er bovenop staan. Wat dat betekent dat het water niet in de grond geraakt, dus ook geen reserve kan vormen. En hier blijft opstaan wat dat in een kolom zit. Want normaal gezien zou het er gewoon afstromen. Pakt de vruchtbare aarde er bovenop mee, pakt pesticiden mee, pakt meststoffen mee. En de grond die achterblijft is eigenlijk volledig dicht van boven. Daar kan geen zuurstof in, daar kan geen water in zoals je ziet. Dus het verhaal dat je moet spitten om een goede structuur te krijgen, dat klopt eigenlijk niet. We gaan eerst even een zijstap maken en kijken hoe een bodem eigenlijk gevormd wordt. Een bodem wordt gevormd door de actieve...
Nee, maar wel heel verhaal. In de praktijk is het toch duidelijk als je water geeft aan een spittengroep dat dan trekt.
Ja, maar dat is als die juist gespit is. Maar als er een tijd planten op staan, als het regent, dan slaat uw grond heel rap dicht. En de oorzaak hiervan is, dat gaan we nu bekijken, omdat je stevige aggregaten moet hebben in uw grond. En die worden gevormd door bodemorganismen. Ik zal er straks nog even op terugkomen. Dus de bodem wordt gevormd door bodemorganismen. Er zijn heel veel verschillende soorten, dus heel uitgebreid. Een groot aandeel micro-organismen, maar ook grotere, zoals regenwormen. En het zijn deze organismen die daar in de grond rondvroeten, rondfriemelen en rondlopen. En daardoor eigenlijk zorgen dat ze allemaal gangetjes maken, zoals een regenworm die vreet zichzelf een weg door de grond. De grond die door haar lichaam gaat, die wordt omgevormd, die wordt verstevigd, er komen heel stevige aggregaten uit. De gangen die ze maakt, die zijwanden worden verstevigd door een speciale stof, omdat zij later door diezelfde gangen wilt gaan. Bacteriën die maken kolonies, die scheiden lijmen af, die scheiden verschillende stoffen af, waardoor dat alle zanddeeltjes, de klei, de leem, dat dat allemaal samengeplakt wordt en dat je stevige aggregaten krijgt en zo eigenlijk een stevige structuur krijgt die niet zo gemakkelijk uit elkaar valt. Veel mensen verschieten daar soms van, maar een grond bestaat eigenlijk maar voor 50% uit echt materie. De andere 50% zou de poriën moeten zijn. In principe is het nodig dat de juiste verhouding van zuurstof van water beneden aan de wortels geraakt. Planten om te groeien bij de wortels, die hebben zuurstof nodig, die hebben waterdamp nodig. Als men gaat ploegen of spitten, dan wordt die verhouding veranderd en dan klopt dit niet meer. Er gaat meer materie zijn na een tijd omdat de grond gaat zakken na het spitten en er gaan te weinig poriën zijn waardoor de plantengroei niet goed meer gaat verlopen. Een ander nadeel wat dat dan te maken heeft met de regentest is dat er zoiets bestaat als copiotrofe bacteriën. En dit zijn bacteriën die vooral koolstof eten. Als men gaat spitten, dan gaat men de grote kluiten breken, zeker als men daarna nog eens gaat frezen. En dan wordt het oppervlak van die aggregaten van de kluiten heel hard vergroot. En bacteriën die gaan dan heel hard groeien, omdat ze veel zuurstof hebben en veel organisch materiaal uit die kluiten kunnen vinden. En copiotrofe bacteriën zijn daarbij bevoordeeld, omdat er heel veel koolstof in die verbindingen zit. En het zijn juist deze verbindingen die dat die bacteriën opeten. Want al die lijmen, al die organische verbindingen, die bestaan hoofdzakelijk uit koolstof. En het zijn deze verbindingen die de grond stevig houden, die de structuur van de grond houden. Als je veel gaat spitten, dan gaan deze elke keer een heel deel van je organisch materiaal opvreten, een heel deel van die verbindingen verwijderen. En dan ga je eigenlijk het effect krijgen van de regentest dat je structuur niet stevig is. En als het dan regent, dan gaat het eigenlijk gewoon een dichte laag krijgen, omdat alle aggregaten vallen uiteen. Het zijn gewoon korreltjes en dat smeert alles helemaal dicht. En zuurstof en water geraakt niet meer in de bodem. Een derde nadeel is ook, het is vergelijkbaar met een massamoordspitten. Dat elk diertje in de grond, elk micro-organisme, heeft of zit op een bepaalde plaats. En deze diertjes, micro-organismen, zijn helemaal niet mobiel. Die zijn heel klein en die kunnen zich niet verplaatsen. Dus waar ze zitten, blijven ze zitten omdat ze daar goed zitten. Wanneer je gaat spitten, gaat je de grond helemaal omdraaien. De organismen die boven zitten, waar ze zuurstof nodig hebben, die komen helemaal van onder waar weinig zuurstof is. Andere organismen die van onder zitten, waar er weinig zonlicht is, die komen van boven, waar er dan te veel licht is en zij sterven ook af. Dus hierdoor gaan er eigenlijk heel veel dood. En het probleem hierbij is, als u elk jaar spit, dat u eigenlijk in een cirkel geraakt, omdat u elk jaar moet spitten, omdat uw grond slecht wordt. Omdat die bacteriën en die micro-organismen elke keer grotendeels afsterven, of toch heel veel afsterven, waardoor dat ze geen populatie kunnen opbouwen die die goede structuur in de grond kan garanderen. Hoe moet het wel? Deze meneer heeft er een heel boek over geschreven, heel lang geleden reeds. Regenworm is de ploeg van de natuur. En het komt er eigenlijk op neer, het was Charles Darwin, het komt er eigenlijk op neer dat je zo weinig mogelijk moet doen. Heel dikwijls in de natuurlijke moestuin gaat u dingen moeten laten in plaats van dingen extra doen. Je moet de grond zo weinig mogelijk verstoren, wat in dat u zeker nooit spit of hakt of vreest. Je laat gewoon de natuur zijn gang gaan. Het bodemleven gaat opbouwen, je kunt je stimuleren door organisch materiaal toe te voegen. Daardoor gaat uw bodemleven elk jaar verder opbouwen, gaat het toenemen en gaat u eigenlijk vanzelf, zonder al te veel te doen, een goede grond krijgen. De organismen kunt u helpen door ze te beschermen tegen de weersomstandigheden. Als u een dikke mulchlaag legt, gaan ze geen last hebben van grote hitte of van koude, van te nat of te droog. De omstandigheden onder een mulchlaag zijn redelijk constant, waardoor dat zij ook gewoon rustig aan hun populatie kunnen opbouwen. Wij merken dit zelf heel goed bij ons. Als wij een stuk grond bedekken, dan zie je gewoon elk jaar dat die grond veel donkerder, veel kruimeliger wordt. Voorwaarde is wel dat je natuurlijk organisch materiaal toevoegt, want vanzelf zou het heel traag gaan en je kan dit versnellen door compost, door houtsnippers, door allerlei materialen toe te voegen. Het tweede punt waarom dat veel mensen spitten is voor het wegwerken van onkruid. Je kunt het eigenlijk vergelijken zoals sommige hoofdzaken mannenkuisen, denk ik. En dit is alles vegen en onder de mat, onder de zetel. En dan merk je snel als je rondloopt in de zetel gaat zitten of over de mat loopt, dat alles terug tevoorschijn komt en heel snel is alles zoals het vroeger was. Dus door spitten wordt het onkruid verwijderd, kan men ook oogstresten verwijderen en zo is het tuin meestal in het najaar of vroege voorjaar heel mooi opgekuist en netjes. En ligt hij eigenlijk heel de winter dikwijls braak en bloot aan vorst, aan koude, aan wind. En dat is verre van ideaal voor het bodemleven. Een heel belangrijk punt erbij is dat zaden naar boven gebracht worden. Je moet niet vergeten, als je spit gaat de grond omdraaien, er komt allerlei verse grond naar boven en daar zitten zaden in. Er is enkele jaren geleden een Engels onderzoek geweest. Dan hebben ze een stuk van 4000 vierkante meter, dat is ongeveer 3/4 van een voetbalveld, onderzocht. En daarvan hebben ze 10 bovenste centimeter uitgezeefd en onderzocht op aanwezigheid van zaden. De resultaten zijn maar enkele dat ik eruit gehaald heb, dat zijn ze niet allemaal. Op die 4000 vierkante meter zitten er meer dan 500.000 zaden varkensgras, 700.000 bij benadering herderstasje. Vogelmuur 1,33 miljoen en straatgras 6,75 miljoen. Je ziet, de bodem is een enorme zaadbank en redelijk onuitputtelijk. Ik ben 7 jaar geleden hebben gebouwd en ben ik verhuisd. Mijn overbuur is iemand op pensioen, die heeft een heel mooie voorhof met een paar stierconifertjes in en de rest is allemaal gewoon zwarte grond. Die meneer die gaat elke dinsdagochtend vertrekt hij met zijn krab en zijn emmer en die krabt heel zijn tuin. En ik dacht eigenlijk dat dat gewoon een bezigheidstherapie was. Tot hij enkele weken ziek was en zag je na de eerste week overal kleine groene puntjes komen. En na 3 weken stond hij eigenlijk redelijk vol. Alhoewel dat hij al 7 jaar, of ja, langer, zo minstens 7 jaar, elke week alles verwijderde. En ik dacht dat er geen onkruid meer zou groeien. Maar het is gewoon blijvend. Er komt altijd terug onkruid uit de bodem. En het zijn dan ook pioniersplanten dat eruit komen, snel groeiende, zoals kruisjeskruid. Zoals melkdistel, kaalkop, ontglip mij even, en haagwinden. En dit is eigenlijk de manier van de natuur om een plek die beschadigd is, een blootliggende plek, aarde, zo snel mogelijk af te dekken en terug te beschermen. Het doet dit om het bodemleven dat in de grond zit te beschermen, om de aggregaten om de grond te beschermen. Je kunt dat vergelijken als je een schaafwonden hebt of een wondje ergens, daar komt zo snel mogelijk een korst op. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met de natuur die daar een bedekking op zijn grond wil. Gewoon als bescherming tegen invloeden van buitenaf. Wat kunnen wij dan doen om onkruid te vermijden? Eigenlijk heel simpel, nulje. Je bedekt gewoon de grond zodat er geen licht is, zodat er geen licht aan de bodem komt waar dat onkruiden doorkomen. Direct gaat alle eenjarig onkruid achterwege blijven. Wat er wel doorkomt zijn meerjarige onkruiden, maar door de mulliglaag wortelen die vooral in de bovenste laag en zijn die eigenlijk eenvoudig te verwijderen. De derde belangrijke reden voor spitten, dat vele mensen vinden, is het vrijzetten van mineralen. Door het spitten en het opengooien van de grond komt er heel veel zuurstof in de bodem. De kluiten breken, er komt meer contactoppervlak voor de micro-organismen en daardoor gaat u een explosieve groei krijgen. Ze gaan hard gestimuleerd worden om te groeien en ze gaan echt heel veel organische stof verbruiken om in hun groei te voorzien. Dit is heel goed te zien op volgende grafiek. Dit is de activiteit van de microben in de grond na het spitten, na het ploegen op een veld. En dit is het effect daarvan. Er wordt normaal gezien geploegd in het voorjaar, meestal ergens rond mei. Daarna wordt de grond even braakgelegd en je ziet dat direct na het spitten de microbiële activiteit enorm omhoog gaat. En dat houdt ook in dat zij organisch materiaal afbreken en heel veel mineralen vrijzetten. Want daarom wordt er geploegd en gespit. Maar het grote probleem is dat die vrijzetting van die mineralen gebeurt op het slechte moment. Omdat er wordt geploegd, die mineralen beginnen los te komen, dat het bodemleven heel hard bezig is. Maar dat blijft even braak liggen, dat wordt gefreesd, dat wordt geplant of gezaaid. En tegen de tijd dat het plantje aan het groeien is en echt eten nodig heeft, is die piek al voorbij. En is eigenlijk heel veel zijn er heel veel mineralen vrijgezet die daar uitspoelen en verloren zijn. Het aanbod verschilt zo heel hard van de vraag, omdat achteraf die vraag en aanbod omdraait. In de zomer willen ze heel veel eten, want ze groeien hard. Maar dan is de microbiële activiteit heel hard gezakt en is er eigenlijk heel weinig aanbod. Als je niet gaat spitten, als je gewoon het bodemleven zijn gang laat gaan, dan merk je dat die piek veel kleiner is en later komt. Het bodemleven is een deel van de natuur en gaat ook mee met de natuur. Als het de grond opwarmt en de planten beginnen te groeien, samen met de opwarming van de grond gaat ook het leven beginnen groeien en zich vermenigvuldigen en actiever worden. En zo krijg je een piek in juni. En half juni is ongeveer het hoogtepunt van de groei van planten. Dus dat loopt altijd mooi samen. En dat blijft ook veel hoger, ik weet niet of je hierop ziet. Maar die lijn van ploegen, die gaat zo en dan hier naar beneden. Dus die ligt altijd veel lager. Hierdoor is de aanbod en de afname veel beter op elkaar afgestemd. Omdat ook als een seizoen zoals deze er veel later begint, dan gaat die opwarming ook veel later. En dan wordt activiteit ook uitgesteld, zodat het eigenlijk altijd mooi samenloopt. De natuur heeft het heel goed geregeld. Als ze eten nodig hebben, zijn er veel microben, is er veel bodemleven, dat dan ook die nodige voedingsstoffen gaat vrijstellen. Dus, laat de natuur het doen. In het voorjaar is er weinig activiteit. Samen met de activiteit van de bodemorganismen stijgt het opwarmen van de bedden en gaan ook de planten actief worden. Het is mooi op elkaar afgestemd. Je moet niets forceren, je gaat geen zwakke planten krijgen die veel te veel stikstof gekregen hebben en doorschieten. Er gaat geen uitspoeling zijn. Het is gewoon altijd en overal aangepast aan de seizoenen, zonder dat je er iets voor moet doen. Een kleine samenvatting, omdat dit onderdeel afgerond is. Waarom mogen we dus spitten of niet spitten? Losmaken van de grond is dus blijkbaar het tegenovergestelde effect als je spit. Ook het onderwerken van onkruid klopt ook niet, omdat je eigenlijk juist meer onkruid gaat bovenhalen. En het vrijzetten van mineralen klopt wel, maar het is eigenlijk op het verkeerde moment heel kort. Dus het is het heeft heel weinig effect. Het volgende punt dat ik wil behandelen. Ja.
Maar wij hebben juist een hart gekocht naar grote tuin, het idee permacultuur moest zijn. Maar wij kennen die mensen en die hebben daar jaren op gespoten. Dus daar groeide echt niet veel en die bodem. We hebben al jaren ook niet meer bewerkt, ja. Maar ook heel veel op gespoten, maar we hebben die dan wel hebben dat gemaaid en gefreesd, omdat dat van boven was helemaal verslimd. Dat was dichtgeslagen grond, dus we hebben die wel gefreesd. Ook al wisten we ergens dat dat niet goed is, maar we hebben dat dan toch gedaan.
Ja.
En we hebben die bodem ook losgemaakt, omdat dat echt... Ja, maar wel met het idee van nu, we hebben dan groenbemester gezaaid, met het idee van ja, doorworteling en blablabla, maar...
Ja, maar het is, wij adviseren het en wij spitten zelf niet meer. Wij zijn ook lang geleden begonnen, 16 jaar geleden, en dat was een oud aardappelveld. En dat was ook, die bodem was getoond als iets. En dat was ook heel hard. En dat was eigenlijk niet mee te beginnen. Wij, ik denk eerst hebben jullie gewoon gemulst.
Gemulst met stro,
ja.
Zonder karton. En dus er kwam licht door en kwam heel veel onkruid door. En we grond werd keihard. En dan, omdat we toen vaststelden, er zit geen bodemleven in. Dus het werkt niet. En dan zijn we begonnen met compost te gebruiken op de bedden om bodemleven te krijgen. En hebben we ook de eerste keer gefreesd.
Ja. Maar in principe, als je één keer freest als voorbereiding en dan verder gaan met mulsen, dat bouwt zijn eigen zelf op. Dat heeft enkele jaren tijd nodig. Ja. Maar dat is geen... zo.
Dat
had ik wel goed gezien. Ja. Je kunt het ook anders doen. Als je veel tijd en geduld hebt, kun je het gewoon afdekken met karton en stro en enkele jaren wachten. Maar dan moet je wachten en geduld hebben.
Muizen, ik geloof dat wel, maar er is zoveel werk en voor, dat is een enorme input voor al dat strooi, al dat karton, al dat, en al dat werk dat erin gaat om allemaal te muizen.
Natuurlijk, een moestuin is in het begin, bij het opzet is dat veel werk, maar wat wij adviseren is dat je altijd een klein stukje begint, dat je zeker gaat aankunnen, dat je dat goed onderhoudt en dat je zo elk jaar een stukje bijneemt. En dan valt dat eigenlijk mee, omdat het stuk dat goed is, dat goed groeit, dat goed bodem heeft, dat is eigenlijk minimaal van werk. Dat moet je echt. Ik denk, we hebben een heel stuk in stro liggen. Als we daar gemiddeld genomen een uur per week in werken, dan zal het al veel zijn, denk ik.
Maar vraag die stro, wat gaan we dat krijgen?
Dat is heel moeilijk. We hebben een boer in Wallonië.
Ja.
En ook iemand.
Dit jaar begint.
Ja, en ook iemand waar we het gaan halen die dat voor zijn eigen wat kweekt en ook zegt dat dat niet gespoten is. Maar het is heel moeilijk om organisch stro vast te krijgen.
Ja, ik heb een moestuin van 2000 vierkante meter. Is er nog geen begin aan? Die helemaal te mars?
Wij proberen dat ook. Wij proberen stukjes aan van stro af te stappen en wij gebruiken ook houtsnippers. Je kunt compost gebruiken. In principe heel veel verschillende dingen gebruiken. Als het organisch is, wordt het afgebroken en kunt u het als mulch gebruiken.
Waarom zeg je organisch stro? Is dat niet altijd organisch?
Ja, maar je hebt biostro en ook gespoten.
Oh ja, oké.
Dus een smeren van een kleine moestuin bijvoorbeeld
de
gras afrijden en dat erop.
Dat kan ook, hè. Gras vergaat ook, je kunt ook als mulch gebruiken.
Dus je kunt alles gebruiken.
Je kunt houtsmoeisel gebruiken, je kunt in principe. Wat dat wij niet gebruiken is keukenafval en zo, omdat je dan ongedierte gedaan trekken, dat composteren wij eerst. Dan gebruiken wij die compost als mulch. Maar in principe kun je alles.
En geen probleem met onkruid. Dus mijn gras zit er veel onkruid.
Dat is. Dan kan dat ook de reden waarom wij geen hooi gebruiken, omdat je daar ook veel kans hebt dat er onkruid in zit, dat dat gaat. Dus je daar moet een beetje mee opletten. Het gras niet in onkruid laten, alleen zaad laten komen. Als we het maait voor het zaad is, dan is het geen probleem.
Ik heb dan een lam hoor, en die al generaties, die vaal zien geploegd, erosie, en inderdaad, dat is puur, dat is woestijnachtig. Maar toch, die gebruikt dus kunstmeststof, maar toch die opbrengst die stijgt nog elk jaar bij die boer.
Ja, maar dat is roofbouw, hè. Dat is om te beginnen.
Maar dat is al 100 jaar bezig, maar
om te beginnen is al naar het uitzicht dat werkt en naar wat ze meten. Je hebt een verhoogde opbrengst, maar de inhoud van je plant wordt dan niet gemeten. Dus naar aanbod van mineralen erin zit en zo, dat zal heel, heel laag zijn. En het is ook zo dat er heel veel input in komt, hè. Je moet daar heel veel kunstmesten, wat dat duur is en eindig. En als je natuurlijke moesten hebt, stro. Of grasmaaisel, of haksel van hout, of dat groeit altijd bij. Dat gaat nooit niet opgeraken. Hè. En het is maar als je altijd moet ploegen, dat verbruikt brandstof. Je moet daar kunstmesten in voeren, dat is heel duur en heel milieu-onvriendelijk om te produceren. Dus dat is eigenlijk een verhaal dat niet volledig is. Als je enkel naar dat veld en de opbrengst kijkt, dan is dat heel goed. Maar als je alles erbij gaat kijken, van milieuvervuiling, van totale kost, dan is het eigenlijk redelijk slecht.
Nou, dat wordt niet vergoed, he. Wordt betaald op een kilogram groentes die er op het einde van de maand kan liggen.
Wordt
naar kwaliteit worden?
Nee, naar kwaliteit wordt helemaal niet gekeken. Daarom dat ik adviseer van u groenten zelf te kweken. Op een natuurlijke manier. Wij krijgen heel veel vragen. Ik stimuleer dat ook om vragen te stellen, omdat dat de enige manier is eigenlijk om iets bij te leren. En we krijgen heel veel vragen die te maken hebben met onze manier of met combinatieteelt. Wij gebruiken een combinatie van een viertallig systeem en golven. Dat is eenvoudig, stressloos en bijna altijd. Ja. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld: welke combinaties gebruiken jullie? Gebruiken jullie wisselteelt? Welke combinatieteelt gebruiken jullie? Geen een van die dingen eigenlijk. De hoofdzakelijke bedoeling van combinatieteelt is in de bodem het vermijden van bodemschimmels. Als planten altijd op dezelfde plaats staan, dan gaan de schimmels zich ontwikkelen dat die planten kunnen kwaad doen. Als je die afwisselt, dan staat er elke keer iets anders en hebben die andere plaagschimmels en gaat er nooit een opbouw zijn. Ook het tekort aan bepaalde voedingsstoffen is belangrijk, omdat dezelfde plant gebruikt dezelfde mineralen en haalt altijd dezelfde stoffen uit de grond. En zo gaat hij de grond voor die stoffen uitputten. Als je dat roteert, dan gaat u altijd andere planten krijgen die een andere mengeling van mineralen nodig hebben, zodat eigenlijk de grond altijd voldoende gaat hebben. En boven de grond is een heel belangrijke reden voor heel veel mensen eigenlijk het verstoppen, het misleiden van plaaginsecten. Dus dat is geen bestrijding, maar op die manier kunt u wel zorgen dat u heel weinig of geen plaaginsecten in uw tuin krijgt. We gaan even een groot koolwis vervolgen. Het vliegt door onze tuin, het zoekt naar een plant om eitjes op af te zetten. Dat is heel moeilijk te vinden. Beslist van toch maar wat verder te vliegen en het gaat bij onze buurman op bezoek. Daar is het iets gemakkelijker en hij heeft het gevonden. Ik was vroeger ook geïnteresseerd in combinatieteelt. Ik heb het dan opgezocht op Google, heel gemakkelijk, heel veel resultaten en dat posten. Klikt bijna iedereen, dat heb ik ook gedaan. En dan kom je op een tabel, op heel veel tabellen. En daar staat bijvoorbeeld slecht in combinatie aardappelen en Oost-Indische kers. Ik dacht, dat is goed. Ik ben een beetje verder gaan kijken, de volgende. Het staat hetzelfde, maar het staat in een andere kolom. En dat is een heel groot probleem bij combinatieteelt. Ook in boeken dat erover geschreven staat, als u drie boeken leest, gaat u zeker al heel veel verschillende combinaties hebben die helemaal niet kloppen. Die boeken spreken elkaar constant tegen. En dat maakt het eigenlijk heel moeilijk, omdat na een tijd weet je niet welke boek moet je geloven, welke bron moet je geloven. En je moet echt al beginnen heel ingewikkelde samenstellingen maken om het in je bedden te kunnen combineren. Ons systeem is daar veel eenvoudiger in. Het is afgekeken van de natuur. Het is een natuurlijke moestuin, dat is wat we doen. Dat is wat dat we doen. Het speelt in op vier verschillende punten en het is een combinatie met de organische lijnen. En dit noemen wij schijnbare chaos. De kleur van het blad is hierbij belangrijk. De geur van de plant, de bladtextuur en de fysieke ruimte die de plant inneemt. We gaan dus niet naar soorten kijken, we gaan echt naar uiterlijke kenmerken van de plant. Echt onze zintuigen gebruiken om onze planten te combineren. Dit zorgt ervoor dat dat veel eenvoudiger is. U houdt gewoon in uw gedachten hoe die plant zich gaat ontwikkelen en u kunt combineren. U moet geen boeken gaan halen, u moet geen papieren lamineren die je mee kunt nemen in de tuin. Het zorgt voor veel minder stress, het is veel gemakkelijker. Het allereerste punt was de kleur van het blad. Sommige dieren, zoals luizen, hebben een voorkeur voor lichtgroene blaren, voor gele blaren. Dat zijn dan de jonge scheutjes hebben meestal die kleur. Als men die gaat mengen tussen andere kleuren, dan gaan ze die veel moeilijker kunnen vinden. En wanneer ze ze vinden, is dat geen probleem dat ze één plant gevonden hebben, maar die daarnaast heeft weer een andere kleur waar ze niet van houden. En ze gaan zich heel moeilijk kunnen verder planten. Ze gaan bijna nooit voor echte plaagproblemen zorgen. Een voorbeeld hiervan is het groen van boontjes en dan het blauw van kolen die ernaast zijn. Ginter staan nog wat paars, zodat ze toch veel moeilijker, als je van groot van buitenaf kijkt, veel moeilijker kunnen vinden. Wat wij ook altijd doen is kleuren van sla afwisselen. Groene sla, rode sla, groene sla, die is er al uitgesneden. Rode sla, groene sla. Als een luis dus op een groene sla zit, die vindt geen andere groene sla. Dus die gaat zich heel moeilijk kunnen verplaatsen. De geur van de plant is ook heel belangrijk, omdat heel veel dieren niet goed kunnen kijken, maar echt op hun geur afgaan, op hun reukzin. En de bedoeling hiervan is dat de geuren gaan mengen, zodat die ene overheerst, of dat die gewoon vermengt, zodat die zijn eigen specifieke geur niet vindt, en ook niet de plant die hij zoekt. Daarom zetten we ook verschillende soorten kruiden tussen onze groenten, omdat die dikwijls een sterke geur afgeven. Ze moeten echt zoeken op die manier naar hun favoriete voedselplant, en dat is niet zo vanzelfsprekend. Er zijn er een paar, zoals engelwortel bijvoorbeeld, of koriander, die echt een sterke geur geven en die dan ook nog bruikbare eigenschappen hebben in de tuin. Een derde punt is de bladtextuur. Elk dier heeft ook weer zijn eigen voorkeur en zit graag op een blad waar hij zich goed voelt. Je hebt zachte blaren, je hebt behaarde blaren, je hebt harde, smalle, grote, kleine, gekrulde. En als je die gaat mengen, die textuur gaat afwisselen, dan ga je ook weer al zorgen dat een dier dat zich ergens zijn plant gevonden heeft, dat hij zich niet gemakkelijk gaat verplaatsen, omdat de plant ernaast heeft een heel andere textuur. Is het bijvoorbeeld dat hij graag op een blad zit dat harig is, en dan gaat hij naar een blad dat prikt en dat werkt niet. En die blijft dus gewoon op zijn plaats zitten. En die gaat zich nooit echt kunnen vermenigvuldigen dat hij een plaag vormt. Een voorbeeld van dit zijn porago, denk ik, met prikkende blaadjes. Dit salie met een wollig blad. En dat is dan kervel met een heel zacht blad, dat eigenlijk die verschillen compleet van structuur. En als die naast elkaar of in combinatie staan, gaat eigenlijk nooit een verplaatsing of een migratie krijgen van plaaginsecten. De allerlaatste is de worteldiepte en de planthoogte. Het is ondertussen wat frisser aan het worden. Dit is niet echt naar afschrikking, maar het is meer naar het verhogen van de productiviteit. Doordat je alles gaat op de juiste manier combineren, ga je ook gebruik maken van alle dimensies in de tuin. Ga je veel efficiënter werken. Allereerst is de worteldiepte. Je hebt planten die heel oppervlakkig wortelen, je hebt planten die heel diep gaan wortelen. En zo kan je die veel dichter bij elkaar zetten, omdat die geen concurrentie zijn voor elkaar. Ook de hoogte bovengronds is belangrijk. De mais die gaat recht omhoog en wordt een 2 meter. Daar kan je gemakkelijk iets laag tussen zetten. Die hebben geen concurrentie voor zonlicht. De breedte is ook belangrijk. En je kan dit dan combineren met de tijd. Zo kan je bijvoorbeeld planten zetten die traag groeien, maar heel breed worden. En dan kan je andere planten zetten die snel groeien. Die je oogst, en tegen dat de plant breed geworden is, is die plaats vrijgekomen. En heb je eigenlijk de oppervlakte bijna dubbel gebruikt en is het veel efficiënter. Een voordeel daarvan is dat er veel minder concurrentie is, hogere opbrengst, omdat je veel dichter of korter achter elkaar kan planten en ook een veel betere bedekking. Door die betere bedekking heb je dan weer voordelen zoals een mindere onkruiddruk, de bodem is beter beschermd, waardoor dat er de bewegingsomstandigheden minder invloed hebben en dat de omstandigheden veel constanter zijn. Hier zie je zo'n combinatie. Hier staan lage boontjes, mais die dat veel groter gaan worden. Hier staan kolen en die zijn dan wat beschermd door de geur van rucola, van koriander. Hierachter staan asperges die we altijd gesneden hebben totdat het niet meer mag tot de langste dag. En dan zijn die hoog geworden zodat die kolen ook nog eens visueel wat beschermd staan. Andere combinaties of voordelen daarbij hebt is ineens dat bonen fixeren stikstof. Mais heeft heel veel stikstof nodig. Het wordt gewoon direct bij de wortels van de mais afgezet en nu hebt u meststof voor uw mais. Wij combineren dus alles. Sommige mensen die bij ons in de tuin lopen, die denken: wat is dat hier? Alles staat door elkaar. We merken dat ook als mensen iets moeten oogsten bij ons, die vinden dat niet. En daarom laten we ook nooit iemand, of bijna nooit iemand, zomaar rondlopen in onze tuin, omdat het gewoon, ja, als er geen uitleg gegeven wordt, dan denken mensen van: wat is dat hier? Er zit een systeem achter. Wij gebruiken nooit wisselteelt, omdat alles staat door elkaar. Er zal nooit een uitputting zijn van bepaalde mineralen. Een ander voordeel is dat er, als er iets vrijkomt, dan moet je niet gaan zoeken en misschien geen combinaties vinden dat je kunt zetten. Je denkt gewoon even wat je wilt zetten. Gaat het ertussen passen qua hoogte, breedte? En je kan er gewoon direct iets tussen zaaien. Het is veel eenvoudiger. En alles staat in kleine hoeveelheden, zodat er nooit een grote plaagopbouw kan zijn. En het staat wat verstopt. Ook wij missen soms iets dat we dan merken als we iets oogsten van: oei, daar staat dat onder. Maar dat hoort er dan bij. Heel belangrijk, wij gebruiken nooit rechte lijnen. Dit is een klassieke moestuin. Alles staat mooi recht, gemakkelijk om te schoffelen, gemakkelijk om te oogsten, gemakkelijk om te planten en te zaaien. Wij gebruiken lijnen, dat is natuurlijk. Je kan misschien denken dat er in de natuur soms rechte lijnen voorkomen. Maar eigenlijk, als je dan dichterbij gaat kijken, blijkt dat altijd golvende lijnen zijn, altijd organische lijnen. Het is veel natuurlijker golvende lijnen, het zorgt er ook voor dat men veel meer randen heeft. En daardoor dat men veel meer diversiteit hebben. Heb je veel meer andere omstandigheden. En hoe meer diversiteit in natuurlijke moestuin, hoe meer leven, hoe beter. Golven maken en combineren veel eenvoudiger, omdat als je iets in rechte lijnen ziet, zet, heb je dat vorige foto gezien, dan zie je direct waar alles staan. Als je die lijnen zou laten golven, wij kijken altijd in een rechte lijn. Dus dan zie je eigenlijk al die golven die overlappen en zo heb je eigenlijk al direct een combinatie van planten. De oppervlakte van een bed wordt ook veel efficiënter gebruikt. Er is minder lege ruimte. We hebben bedden liggen. Ons bed is altijd standaard 120 cm breed. Dus het gemakkelijkste om te werken kan je langs beide kanten gemakkelijk aan. En we hebben onze bedden, die hebben diverse lengtes. Die zijn altijd onderverdeeld in eilandjes, noemen we dat, van 2,5 meter. Dit is dan een systeem dat wij gebruiken per bed, per eiland. En dan maken wij volgens die lijnen maken we onze teeltplanning en wat dat wij gaan zaaien en planten. Bijvoorbeeld in de bovenste lijn wordt dan ajuin en wortel bij ingezet. Ajuin en wortel 5 cm van elkaar, die geuren vermengen. Ajuin wordt beschermd tegen ajuinvlieg, wortel tegen wortelvlieg. Ajuin wortelt heel oppervlakkig, wortel gaat in de diepte, dus dat kan dicht bij elkaar. In het middenste zetten wij rode wiet of selder. Buitenste pastinaak, groot blad. En in die holtes allemaal kunnen wij dan nog sla zetten. Radijsjes, iets dat snel weg is, tegen dat de andere planten groot worden, is dat geoogst. En dan hebt u uw grond heel efficiënt en heel goed gebruikt. Het staat helemaal vol, de grond is bijna helemaal bedekt. Als er iets geoogst wordt, kunt u daarna heel snel iets nieuws erin zetten. Een ander is voor grotere planten. Onze golven liggen anders, maar het blijven golven. De bedoeling hiervan is van dat u eigenlijk van boven zetten we voor het mais, dat wordt heel hoog. Van onder zetten we sla-radijzen die heel snel weg zijn. En middenin, in die gaten, gaan we courgetten, Nieuw-Zeelandse spinazie zetten. Groeit traag, groeit pas laat als het warmte heeft. Maar gaat heel groot worden, gaat het bed volgroeien, dikwijls ook het pad. Kan geen kwaad. Sla, radijsjes is weg. Mais is hoog geworden en groeit er gewoon tussendoor. En ze hebben geen last van elkaar. Zo kunt u eigenlijk uw bed ook veel efficiënter benutten. Dan noemen wij schijnbare chaos.
Maar houden jullie dan geen rekening met compostbehoeften?
Nee.
En doet het dan compost in de
voorkeur? Wij zijn begonnen met overal veel compost op te brengen, omdat wij heel slechte grond hadden. Maar momenteel volstaat het eigenlijk om tijdens het jaar door bij te mulchen met verschillende soorten planten. En na verloop van tijd merken we soms dat hier en daar we compost moeten, omdat je toch ook gaat oogsten en soms wat materiaal meeneemt. Maar op bedden die al redelijk oud zijn en waarvan de grond goed is, is dat eigenlijk absoluut niet meer nodig.
En jullie doen echt jullie
zoveel? Ja.
Helemaal
dus
die kolen
niet. Staan
elk jaar
op dezelfde plaats? Nee. Die staan volgens eilanden, maar het kan zijn dat er toevallig, dat wisselt soms, het kan zijn dat toevallig dezelfde plaats staat, maar dan is dat misschien een lijn eronder of op dezelfde lijn, maar uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit, omdat er heeft van alle andere planten tussen gestaan. En het is niet zo dat dat echt een opbouw, er staan ook maar 6 of 7 kolen op die rij, dan is niet dat daar echt een blok staat met alleen kolen, dat staat van alles en dat zorgt er eigenlijk voor dat je nooit echt een opbouw van bijvoorbeeld knolvoet of zo, dat is ons onbekend. Korte samenvatting, viertalig systeem, gecombineerd met golven. Het is heel gemakkelijk om combinaties te maken. En het is ook ideaal voor plaagpreventie, wat dat voor heel veel mensen een probleem is in een natuurlijke moestuin. En dan komen we bij het laatste punt, en dat is de ingesteldheid van u. Het is heel belangrijk dat u een andere ingesteldheid heeft als bij gangbaar tuinieren. Omdat een natuurlijke tuin is helemaal geen gangbare tuin. Er zijn heel veel dingen die u niet mag doen. Sommige mensen vinden dat goed, anderen hebben daar een probleem mee. Het vraagt ook een heel andere kijk, vooral ten opzichte van de aanwezigheid van dieren. De bedoeling is om voorbeeld uit de natuur over te nemen, dus ook goed observeren. Je moet niet altijd werken in de tuin, je moet soms ook tijd nemen om eens even rond te lopen en te kijken wat er allemaal gebeurt. Zo kan u zien dat er bijvoorbeeld bepaalde insecten aanwezig zijn. En als u die insecten dan leert kennen, dan weet u ook waarom dat ze er zijn. En dan kun je daarop ingrijpen of ze stimuleren als ze nuttig zijn. Ook planten die er komen, natuurlijk, vanzelf, kunt u ook leren kennen als u stilletjes aan weet wat onkruid is en sommige onkruiden die u zelfs heel goed kan gebruiken. Iedereen haat rupsen, je wilt er niet in zijn tuin en iedereen wil dit. Maar zoals u weet kan het een niet zonder het ander, dus dan moet u ook het vorige tolereren. Misschien nog erger luizen, menig persoon pakt de gifspuit. Maar dan krijgt u ook niet dit natuurlijk. En dat doet wel iedereen. Dus als u die klik niet kan maken, dan komt u in een vicieuze cirkel terecht. En als u begint met spuiten, dan gaat u eigenlijk altijd moeten spuiten. Omdat het probleem is, in het voorbeeld van het lieve heersbeestje met de luizen. Luizen is het voedsel van het lieve heersbeestje. En als er geen voedsel is, komen die niet. Dus je moet altijd zorgen, zeker in het begin is dat moeilijk. Dan ga je soms waarschijnlijk delen van je oogst verliezen aan insecten. Of gaat het er heel weinig oogst zijn. Het is heel belangrijk dat u de natuur de tijd geeft om zelf te evolueren naar een evenwicht. Dat u de tijd geeft en aanwezigheid van plaaginsecten dan een beetje tolereert met het vooruitzicht dat het na verloop van tijd zal opgelost zijn of toch grotendeels zal opgelost zijn. Je moet daarvoor op lange termijn denken en niet op korte termijn, en dat is heel moeilijk. Mensen willen snel resultaat, zeker in de tuin, ze willen het eerst al heel veel kunnen oogsten zonder al te veel problemen. Maar in een natuurlijke tuin moet je toch rekenen dat je enkele jaren tijd nodig hebt om de grond te verbeteren, om een natuurlijk evenwicht van insecten en van dieren te bereiken. Wat dat u kan doen is dan buiten het tolereren van de insecten die uw planten aanvallen, ook het stimuleren van natuurlijke vijanden. Zorg dat ze huidvesting hebben, zorg dat ze voedsel hebben, aanplanten van haagkanten, houtwal, kruiden tussen de groenten zetten, zodat ze daar ook een habitat hebben. Ook zorg dat u uw tuin niet pikfijn opkuist voor de winter, maar dat u oogstrest laat staan. Verschillende planten hebben ook een heel belangrijke functie naar het overwinteren van insecten of andere dieren. Insecthotels zijn ook heel erg in zwang aan het geraken, dat is echt een modetrend. Dus dat helpt allemaal om het natuurlijke evenwicht te stimuleren. En eens je dat natuurlijke evenwicht hebt, dan valt het eigenlijk heel goed mee. Moet je heel weinig doen en gaat je toch heel weinig problemen hebben. Je gaat altijd iets van luizen hebben, altijd iets van plaaginsecten, maar dan moet je altijd onthouden, het een kan niet zonder het ander. Het is in natuurlijke moestuin moeten zorgen voor kost en inwoon voor iedereen. En zeker voor de natuur die u helpt. Ik ga nog eens kort alles overlopen wat we gezien hebben. Het was een hele boterham, denk ik. Spieten is dus duidelijk niet goed. Het is ongezond, verboden met mens. De voordelen zijn eigenlijk allemaal nadelen. Denk maar aan de regentest voor het losmaken door spieten. Denk aan het opgroeien van pioniersplanten eens u gespiet heeft. En ook de mineralen die helemaal verkeerd worden vrijgezet en er eigenlijk voor zorgen dat er uitspoeling is, ter vervuiling is van grondwater. Dus, eenvoudige oplossing, niks doen en mulchen en dan komt het vanzelf. Ons combinatiesysteem, schijnbare chaos, viertalig systeem, combineert met golven, zorgt ervoor dat het eigenlijk heel dichtbij een natuurlijke polycultuur is. En als je in de natuur naar een bloemenweide kijkt, alles staat altijd helemaal door elkaar. Maar toch zit daar een systeem achter, toch zit daar een gedachte achter en die kunt u proberen te benaderen met ons systeem van combinatieteelt.
Maar er zijn toch plantencombinaties die niet goed werken?
Er staat ook in die boek inderdaad, sommige dingen groeien niet goed bij elkaar. Wij merken daar niks van. Hetzelfde verhaal gaat bijvoorbeeld voor een notenboom. Onder een notenboom zegt men, daar groeit niks onder. Wij kweten courgetten, pompoenen, bessen, ze staan allemaal gewoon recht onder een notenboom. Het enige dat er aan mankeert is soms dat ze een beetje te weinig licht hebben. Dat ze wat eilig groeien, maar wij merken daar heel weinig van, zo goed als niks eigenlijk, van negatieve combinaties. Uw ingesteldheid in natuurlijke moestuin moet zijn leven en laten leven, verdraagzaamheid, respect voor alles en niet alleen voor de dingen die je goed uitkomen. En het is ook een beetje geven en nemen. Je moet kunnen verdragen dat er een beetje van uw oogst zal opgegeten worden. Er zullen best opgegeten worden door de vogels. Er zal een kool worden aangevreten, maar dat hoort nu eenmaal bij voor alles wat je terugkrijgt. Wij krijgen heel veel vraag voor informatie. Er is heel veel interesse voor natuurlijke tuinieren. Zeker de laatste jaren is dat heel hard aan het stijgen. En het grote probleem daarbij is dat er heel veel theoretische informatie is, maar heel weinig praktische informatie. En als u eenmaal begint wat u in een boek geleerd hebt, dan kan dat soms wel eens tegenvallen eens u effectief met de handen in de grond zit. Mijn ouders doen al heel lang een jaar cursus voedsel kweken. Die is altijd, zoals sommigen hier weten, heel snel uitgekocht. Om dat probleem een beetje op te lossen en toch wat praktische informatie te kunnen doen. En dan die vragen zijn dan dikwijls nog over het opstarten, omdat dat toch heel een grote drempel is voor veel mensen om echt effectief te beginnen met wat dat je kan lezen en vindt op internet. Daarom starten we dit jaar met een online jaarcursus groente kweken. Wat de bedoeling is dat wij samen virtueel dan een bed gaan aanleggen. U doet dat echt in uw tuin, ik doe dat in mijn tuin. Ik pak foto's van alles, ik maak video's, ik leg alles uit. We beginnen met de grond af te dekken, een planning maken, onze manier van combineren met die schema's invullen. Hoe je moet mulchen met wat, waarom, wanneer, wanneer je moet wieden, wanneer je dit, wanneer je dat. Ook hoe je je natuurlijke vijanden kunt aantrekken als je problemen hebt, wat je moet doen. Het wordt allemaal via mail. Er is ook een centraal privéforum waar je dan een paswoord voor krijgt onder de linde. En daarop komt alles en kan u ook altijd vragen stellen, kan u foto's doorsturen, kan u alles vragen wat u wilt. Of tonen hoe goed het wel gaat, dat mag ook. Elke twee weken krijgt u een mail met wat theoretische uitleg over de opdracht. De volgende opdracht die u effectief gaat moeten uitvoeren. De bedoeling is dat u ook effectief eraan deelneemt. Dat het ook gebeurt en dat voor veel mensen beginnen eraan. En dan komt er iets tussen en de natuurlijke moestuin. Het gaat wel, lukt wel. En dan gaan ze een paar weken later kijken en dan denken ze, het gaat toch niet goed, het lukt toch niet. En dan wordt er heel dikwijls opgegeven omdat de stap om dan verder te doen heel groot wordt. Als u constant een beetje tijd erin investeert, is het eigenlijk doenbaar. Het start is 13 oktober. De prijs is 1 euro per week, 152 euro per jaar. Jullie krijgen een week respijt en een week korting. Dus 47 euro deze week. Inschrijven kan via jaarcursus @natuurlijkmoestuin.be. Ook op de papieren die jullie gekregen hebben, staat normaal gezien ook bij opgeschreven, bij de activiteitenkalender. Ik hoop dat jullie veel geleerd hebben. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Als er nog vragen zijn, mag je altijd stellen. Of misschien straks buiten ook als het wat frisser is.
Kunnen wij je presentatie ergens
krijgen? Ja, ik heb die ook opgenomen als dat gelukt is. Dan zal ik die online zetten. En dan kunnen die binnenkort op de site Natuurlijke Moestuin, de blog of jaarcursus kunnen dan vinden. Het was heel duidelijk blijkbaar.